Het weekend van Radio 5. De boeddhistische omroep. Hemelsbreed. Presentatie Marloes Lazal.
Goedemiddag. Hoe kun je als boeddhist werkzaam zijn in het leger? In het kader van onze themamaand Geweld en geweldloosheid in het boeddhisme hebben we even na vieren een uitgebreid gesprek met Thomas Dyer. Hij is boeddhist en werkt als aanmoezenier in het Amerikaanse leger. In het komend uur een interview met marketingadviseur Kees Klomp. Hij werd een aantal jaar geleden nog voor gek versleten, maar tegenwoordig vinden zijn ideeën over fair trade en duurzaam ondernemen serieus weerklank. En we staan stil bij de dood van Margot Kool. Zij was in de jaren 70 een van de pioniers van boeddhistisch Nederland en stond aan de wieg van het Maitreya Instituut. Maar eerst de inwendige mens. Ooit gebakken groenten met jamsaus gegeten? In de zompige klei van Noordoost-Groningen zijn dit soort uitbundige culinaire hoogstandjes niets bijzonders. Tammy Gabriche is de tenzo van Zenklooster Zen River en ze wordt geassisteerd door Janna en Helma, die schillen, hakken, snijden en mengen. In Zen River komt men om te oefenen, maar men blijft vanwege het eten, zo luidt een bekend Zen-gezegde. Agnes Sommer maakte de volgende reportage vanuit de kloosterkeuken.
Een prachtige grote keuken met rondom ramen, dus je kunt overal het polderlandschap zien hier. De keuken heeft een heel groot fornuis in het midden. Hier is een snijtafel en eromheen staan aanrechten en spoelbakken. Dat staat allemaal tegen de muur aan natuurlijk. En daar hangt een grote klok. Het is nu 11:30. Hoe laat moet het eten klaar zijn?
1:00 of 1:10.
Dus we hebben nog wel even.
Ja, we hebben 1:00 in. Halftje.
U doet het koken?
Nou, ik doe de koken 5 dagen per week.
Hier staan 2 assistenten, Janna en Helma. Eentje staat er al driftig knoflook uit elkaar te halen.
We're gonna do oven vegetables, oven veggies.
Ovengroenten.
Ovengroenten. Met pompoenen, zoet aardappelen, tofu, uien. Paprika, champignon, broccoli, worteltjes, alles together. Met olive oil en sojasaus.
Dat klinkt goed.
En basilicum. En het is echt simpel, echt lekker.
Vegetarisch dus?
Vegetarisch, ja. En de smaak van alle groenten is, like, you can taste each one individually.
En daar zit ook een stuk slang in. Een stuk tuinslangen, eten we dat ook?
Tuinslangen? Ja? Nee, het is voor knoflook.
Ja. Oh. Stop je erin en dan draai je het zo heen en weer en dan laat het huidje heel makkelijk los. Zie je, dat is er nu.
De knoflookpit gaat in het stuk slang en dan rolt het en dan kun je hem zo makkelijk pellen.
Inderdaad.
Het is een vondst.
Ja, ik ben er zelf niet zo dol op, moet ik zeggen. Ik doe het liever gewoon zelf met de handen.
Bent u vast die assistent?
Nee, ik ben hier deze keer voor 3 maanden. En af en toe help ik van ongeveer 11:30 tot 1:00 in de keuken.
Tamara, wat voor soort maaltijd is dit? Is dat een zen-maaltijd?
Ja.
En waarom dan?
Waarom? Het is een zen-maaltijd. Het is niet zo wat wij koken, maar hoe het koken. So, ik altijd probeer om te koken met de hele geest en de hele lichaam. En alle kleur. I've got Japanese coming up, the go, 5. No, it's not.
Wat is het in het Japans?
In Japans go, 5. Ja, de 5 kleuren. Yeah. So we hebben aubergine, zwart, worteltjes, oranje, pompoen ook oranje, de zoete aardappel, rood, en de rode uien, champignon ook witte, courgette is groen. So we have the hele.
U kookt ook op kleur.
Op kleur, yes. Ja. En de smaak. En hoe alles is gesnijd.
Is dat allemaal zen?
Ja, als je hebt de voeling voor de precisie en de smaak en de aroma. En wat iedereen wil eten, is meer de spirit. Niet zo de ingrediënten. Je kan alles.
Je kunt ook bruine bonen met spek maken op zenwijze.
Ja, dat kan.
Maakt u wel eens bruine bonen met spek op zenwijze?
Ik wil bruine bonen met paprika. En bruine bonen met tomaten. Vers tomaten en paprika en peterselie en limoon en klein beetje knoflook. Echt lekker ook. Zo.
Maar bruine bonen met spek dus niet?
Nee. Tussen de trainingstijden, ik wil altijd vegetarisch koken of veganistisch. Niet te veel kaas.
Dan ga ik even naar Helma toe. Die staat hier uien te snijden. Ja. Helma, dit is niet een duurzame maaltijd, hè?
Wat bedoel je precies met een duurzame maaltijd?
Hè? Nou, ik bedoel dat het geen vervoerskosten en milieuvervuiling vanwege de vervoer bijkomt.
We hebben een eigen groentetuin inmiddels. Dus in de zomer hebben we steeds meer dingen van eigen land. Dus in de zomer zijn we iets duurzamer dan in de winter, ja.
Maar al deze exotische groenten en tofu en pompoenen en zoete aardappels, dat komt allemaal echt van ver weg?
Ja, dat komt van ver weg.
Bent u wel vaste hulp hier?
Ja, wel. Je want hem. Even.
Daar komt Tamara en die wil een stukje ui snijden.
Ah ja. Oké.
Okay. Sleep die verder.
Ja. Zo klein wedges.
Ja.
Oké. Okay. So, alle groenten zijn grote dikke stukjes.
Oh, je doet even voor hoe het moet.
Ja.
Ah, het moet iedere dag weer anders namelijk.
De stukjes varieert ook.
Al naar gelang het een Chinese maaltijd wordt, of Japans, of Thais, of Indiaas. Hè?
In een soort schijfjes moeten de uien. Hè?
Like this?
En waarom moet dat?
Well, then, als het te klein, de smaak verdwijnt.
Dus het moet dit formaat hebben.
Ja, voor een lekkere.
Om echte ui te kunnen proeven.
Echte ui te proeven, ja. En het is ook mooi oud.
U heeft van tevoren bedacht hoe groot die stukjes moeten worden?
Ja.
Lag u daar gisteren in bed over te denken?
Oh, altijd. Voor de groenten uit de oven, alles moet, de winterpenen moet een klein beetje dun. De kooktijd is een beetje lang. Maar de courgette een beetje dik, want de kooktijd is echt snel. En de eieren een beetje dik is ook snel.
Wat ziet die tofu er naar uit?
De tofu is uit de diepvries. En dit is de neutraal. Een neutraal smaak. From the 6 smaaks.
Er zijn 6 smaken. Iedere maaltijd?
Ja, iedere maaltijd. Voor de perfecte maaltijd in de Japanse cook. Of de zen cooking. Dus 6 smaak.
En tofu is de neutrale.
En je hebt zoet, zout, zuur, heet, bitter en de neutraal.
Wat is de knoflook?
Knoflook would be meer bitter.
Bitter. Als je hem lang genoeg laat bakken, dan wordt hij bitter.
Ja, bitter. En dit is de zuut.
Dat is de pompoen.
En champignon en aubergine, zout. Denk ik.
Dan moet je er wel een hoop zout op gooien.
Ja, en broccoli
is
ook.
Niks.
Wel, ik met de sojasaus en de olive oil en de knoflook, het een beetje zout worden.
Ja. Nou, dan hebben we dus zoet en zout en neutraal hebben we hier. En
pittig.
Pittig, is het pittig?
De pittig is in de slasaus. We wel een lekkere slasaus gemaakt van jam.
Wat?
Ja, het is heel lekker. We hebben veel potje jam en we moeten.
Moet de jam op?
We moeten opmaken, ja.
En daarom maken we er maar slaasaus van. Pittige slaasaus.
Ja, wij eten het hier. Geregeld. En het is echt ontzettend lekker. Het heeft een wat zoetig smaakje natuurlijk.
Maar hoe maak je het dan pittig? Want het zou pittig worden.
Chili powder.
Aardbeien met chili powder. Dit is niet echt een matige keuken, hè?
Nee, het is niet nodig, hè?
Je mag ook wel genieten.
Ja, je moet genieten. Because food...
Eten.
Eten, voedsel, is al zijn medicijn.
Voor de ziel?
For the what? For
soul.
Oh, for the soul, yeah. Yeah, food is a medicine for the zeal.
Er wordt hier veel aandacht aan het eten besteed.
Ja, absoluut.
Dankzij Tamara.
Ja, maar ik denk dat het ook een beetje bij Zen hoort. In Japan gebeurt dat ook. De kok, de tenzo, is een van de belangrijkste mensen in het hele klooster. Misschien wel de belangrijkste na de abt. Ja, inderdaad.
Vindt u dat ook? U bent een van de belangrijkste mensen na de abt. De tenzo.
Nee. Maar het is een belangrijke positie. En is altijd bij een senior. Ja, so je moet de hele koken overzien. Otherwise, it's chaos.
Heeft u een budget eigenlijk?
Ja, we hebben een budget. En het is 25 euro per persoon per week.
Dat is niet veel.
Nee, but it's smoke.
Daar kunt u zo rijk voor koken.
Ja. Yeah. So vandaag, I will cook for 16 mensen. It's 1 kilo of watteltjes, 2 aubergine, 2 champignon, 2 broccoli, and 3 tofu, and 2 pompoen. But tussen 15 mensen, it's voldelig.
Ja. En moet iedereen ook zijn bordje leeg eten? Zoals bij de Orioki.
Als je in Orioki, ja, je moet alles klaarmaken. Maar in de Orioki, iedereen eet een beetje minder.
Net genoeg, hè?
Net genoeg en altijd 1/3 minder dan normaal.
Ah, dan blijf je met een hongerig gevoel achter.
Dat is niet zo, want je beweegt natuurlijk ook.
Janna is dit.
Heel weinig. Hè, tijdens een sashimi, want daar hebben we het dan over. Tijdens een intensieve meditatieweek of weekend. Dan eten we alleen maar op die rituele manier. En dan zit je vele uren per dag. En dat kost wel energie, maar toch niet zoveel als wanneer je de hele dag gewoon aan het werk zou zijn. Dus je hebt ook niet zoveel eten nodig. Dat zou je alleen maar in de weg staan. Of zitten eigenlijk, hè? In je maag. Ja.
Wordt hier intussen rustig doorgewerkt. De pompoenen worden geschild. En de zoete aardappels van pitten ontdaan. Ik zal het even laten horen, het is verschillen.
Mooie kleur, hè?
Ja, heel mooi. Er is mij verteld dat dit een favoriete gerecht is.
Ja, absoluut.
En waarom?
Nou, de groenten zijn, je kan proeven dat ze in de oven geweest zijn. Dus ze zijn gebakken, maar ze zijn zacht. En het is een soort troostrijke maaltijd. Zonder dat die weeg wordt, want er zit ook een soort pittigheid in die ik heel lekker vind.
Nu gaat er een ramp gebeuren, want het fornuis moet aan. En het fornuis heeft een afzuigkap. En de afzuigkap maakt een enorm kabaal. Dus daar zitten we helaas aan vast. Gaat nu aan.
Soms we hebben like oude knoflook. Het is een beetje raar. Maar alle groenten, just de gewone benen, is Buddha nature. En als het heeft de Buddha nature, ja, je heeft een heel respect voor just een gewoon watteltje.
En dat is een van de lessen die u in de keuken ook leert aan de leerling?
Ja. Ik zie heel snel met de snijer hoe de geest is.
Hoe mensen snijden, daaraan ziet u af wat voor geestesgesteldheid.
Precisie of niet, of attentie of niet, alles shows.
Wat doet u dan als iemand staat te hakken, agressief?
Ik wil even wachten en kijk en wachten. En misschien de volgende keer, de volgende dag, voor de snijden, ik wil misschien, ik kan ook zo snijden.
Dus eerst wachten?
Eerst wachten.
Niks doen.
Niks doen. En later, de juiste moment, oké. Als je ziet dat de vingers zijn hier, dan ik ben snel. Ja.
Nou gaan snel de uien erop. Lopen we achter op schema?
Ja, een klein beetje achter, maar is goed. Oh, ja.
Intussen staan de dames aan de snijtafel aan de broccoli en de courgette. Helma vraagt instructies voor de courgette.
Ja, six circles. Like, yes. Climb. Yeah, perfect. Yeah. A bit thicker maybe. Then we get more on the tray.
This?
Okay. Yeah.
Het is iedere dag weer anders, hè?
Iedere dag die dikte verschilt.
Ja, dat verschilt iedere dag.
Je moet niet altijd eigenwijs zijn, hè?
Nee.
Tammy gaat intussen de groenten uitspreiden over de bakplaten. Oké, de bakplaten worden nu volgestort in hoog tempo. Het is klaar verklaard. De sleden worden uit ovens gehaald. 1:30 inmiddels. 20 minuten te laat. De salade wordt omgeschept aan de snijtafel. Alles gaat nu snel.
De bel, Jannie?
Ja. Nu gaat Jan naar de bel luiden.
Er komen mensen die boven zijn.
Het recept voor de oven veggies plus perensalade met jamsaus vindt u op onze website. Toen Kees Klomp 7 jaar geleden begon met mededogend ondernemen, werd hij voor gek versleten. Naïef en exotisch vonden zijn collega's in de zakenwereld. Nu is hij 2 boeken verder en kloppen bedrijven steeds vaker bij hem aan voor advies. Menno Bijleveld spreekt met Kees Klomp over fair trade en duurzaam ondernemen. Ideeën die zijn geïnspireerd door de Vietnamese zenleraar Thich Nhat Hanh.
Ik ben een ontiegelijk voorstander, liefhebber en pleitbezorger van alles wat ecologisch, biologisch en sociaal entrepreneurship is. Maar het is eigenlijk veel interessanter om mensen te confronteren met het feit dat wat in de schappen staat en fair trade heet, nu opvalt omdat er naast de verpakking van de fabrikant van fair trade een aantal bedrijven staan die aan unfair trade doen. En als jij dat product koopt, ben jij willens en wetens medeplichtig aan het bedonderen, belazeren en uitbuiten van de sociaal zwakkeren in ontwikkelingslanden of zelfs heel dichtbij. Ja. Je bent wat je consumeert en je bent wat je produceert.
Want wil jij ook toe naar een, wat je dan noemt, maatschappelijk mededogend ondernemen en niet zozeer een maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wat is het verschil eigenlijk?
Het verschil is de persoonlijke aansprakelijkheid. Voor mij is de essentie van het boeddhisme het feit dat je persoonlijke aansprakelijkheid neemt. En verantwoordelijkheid zit veel meer op gedrag en op keuze, terwijl aansprakelijkheid zit op belichaming. Je zou maatschappelijk meedogend ondernemen, zou je ook als persoonlijk aansprakelijk ondernemen kunnen noemen. Waar het mij om gaat is dat je accepteert en daarmee ook praktiseert dat duurzaamheid geen vrijblijvendheid is, maar norm. Je bent wat je produceert. Als mensen leven met de illusie dat werk iets is wat je naast privé doet, en mind you, ik krijg hier vaak managers op bezoek die vaak, als we met elkaar aan de slag gaan beginnen met de mededeling van ja, ik ben privé echt heel anders dan op het werk hoor. Als het dat leeft in het bedrijfsleven, dan kan het niet anders als fout gaan. Dus dat moet veranderen.
Wat is eigenlijk de belangrijkste doelgroep waar jij je op richt?
De praktijk leert dat ik vooral werk op directieniveau in bedrijven. En dan heb ik vooral te maken met de marketingdirectie. Dat zijn de mensen die verantwoordelijk zijn voor productontwikkeling en distributiebeleid en prijsvorming en verkoopdoelstellingen van een bedrijf. En dat is ook, denk ik, de meest geschikte plek in het bedrijf, omdat het is eigenlijk de levensenergie van een bedrijf. Daar zit de scheppingskracht van een bedrijf. Daar worden dingen gecreëerd, gemaakt, verkocht, gedistribueerd. Dus het is ook een hele uitgelezen plek om mensen te confronteren met de mogelijkheid om daar anders naar te kijken.
Maar in hoeverre merk jij een animo voor mededogend ondernemen of vorm van ondernemen die door het boeddhisme geïnspireerd is?
Ik ben een jaar of 7 geleden begonnen met Karmanomics. En ik weet nog heel goed dat toen ik begon, werd ik voor gek verklaard. Van nou ja, dit is, waar gaat dit over? Het boeddhisme en business, wat hebben die nou met elkaar te maken? Nou ja, goed, ik heb daar ondertussen 2 boeken over geschreven. En ik schrijf wekelijks een blog en ik publiceer ook op een aantal marketingblogs. En als je dan vervolgens samen met mensen gaat zitten en je legt eigenlijk de hele basale principes van wederzijdse afhankelijkheid uit en onbestendigheid en liefdevolle vriendelijkheid en al die basis, seculiere basisbeginselen die het boeddhisme rijk is. Ja, dan komt het eigenlijk heel hard binnen bij mensen en zeggen ja, het is eigenlijk heel, heel goed behapstukbaar. Nou, het is nog steeds geen gemeengoed. Ik ben nog steeds een exotica in het vak. Maar oké, heb ik geen probleem.
En een naïveling heb ik begrepen.
En een naïveling, zeker. Ja, maar ik beschouw dat als een groot compliment. Ja, ik denk dat naïviteit, onbevangenheid, de beginner's mind een van de grootste kwaliteiten is die je als mens kunt ontwikkelen. Ik word inderdaad regelmatig voor naïveling versleten. En ik ben daar ook regelmatig intens dankbaar voor.
Maar is dat ook de reden waarom bedrijven bij jou terechtkomen? Omdat ze eigenlijk behoefte hebben aan een beetje naïviteit, onbevangenheid, maar dat zelf niet kunnen opbrengen?
Nou ja, ik denk dat bedrijven om 2 redenen bij mij komen. Ik denk dat er een deel van de bedrijven bij mij komt, maar dat zit dan vooral op leiderschap en organisatiestructuren, op leiden. Bedrijven die niet lekker draaien, mensen die niet goed met elkaar communiceren, afdelingen die niet goed congrueren, visies die niet lekker doorcijpelen. Dat soort projecten, opdrachten krijg ik vaak op mijn pad. En ik krijg veel projecten op mijn pad die het label maatschappelijk verantwoord ondernemen dragen, maar waarbij mensen op zoek zijn naar een verdieping van dat gedachtegoed die vooral zit op het verschil tussen het doen en het zijn. Mijn hele methodologie draait om mensen te leren hoe je verantwoordelijk kunt zijn in plaats van het louter doen. Dus dat je vanuit het gedrag het met aandacht terugbrengt naar de geest. Alles wat ik doe heeft 2 componenten, wijsheid en vaardigheid. Ik probeer mensen bij bedrijven in eerste instantie te laten zien hoe ik denk dat het zit. Dat wat ik van mijn leraren heb geleerd. En ten tweede, als dat is gevallen, dat kwartje, dan probeer ik ze vervolgens uit te leggen hoe je dat wat mij betreft gestalte kunt geven in het bedrijf. Hoe je het kunt manifesteren. En dat zijn hartstikke mooie processen.
Hoe werk je dan met leiders binnen een bedrijf om het interzijn een rol te laten spelen?
Dat is eigenlijk heel puristisch, boeddhistisch. Dat ik op mijn manier en in mijn context de lezingen, de leringen die ik heb mogen ontvangen van mijn leraren probeer over te brengen in een zakelijke context. Dus ik probeer bedrijven, managers binnen bedrijven, mensen binnen bedrijven vanuit hun realiteit, ja, bijvoorbeeld te leren wat interzijn is. Dat liefdevolle vriendelijkheid, dat liefde een geweldig groot goed is binnen het bedrijfsleven en niet iets voor softies en hippies. Nee, dat is de basis van een mooi bedrijf. Dus heel, heel praktisch, met heel veel voorbeelden en vooral vertaald naar hun realiteit. Ik ben geen leraar en ik heb ook helemaal niet de illusie en ook niet de intentie om mensen voor het boeddhisme te winnen. Ik wil proberen hun bedrijven mooier, meedogender te maken en ze uit te leggen dat als je vanuit mededogen opereert, dat dat niet ten koste gaat van je financiële resultaat. Dat alleen de winst 3-dubbel wordt. Je hebt niet alleen zakelijke winst, maar ook persoonlijke winst, omdat je voldoening krijgt van je werk. En je hebt ook nog eens een stuk maatschappelijke winst, omdat je een bijdrage levert aan de maatschappelijke voorspoed als bedrijf. En dat is prachtig. En ik kan op mijn manier ook uitleggen aan bedrijven dat ze er betere bedrijven van krijgen. Dat het niet iets is wat je ernaast doet of ten koste van. Nee, dat levert een actieve bijdrage aan je resultaat. Als jij alles en iedereen om je heen met mededogen behandelt, nou, en mededogen staat dan voor iets veel groters, liefde, respect, wederkerigheid, dan krijg je dat ook terug. En niet omdat je erop rekent, maar omdat het zo werkt. Er ontstaat een hele positieve energie. En er zijn ook allerlei studies die aantonen dat bedrijven die gerund worden, die gemanaged worden op welzijn, op mededogen, gewoon veel betere resultaten behalen.
Maar de andere kant van het verhaal is natuurlijk wel van in hoeverre boeddhisme en commercie zich met elkaar laten versmelten. En ik kan me ook voorstellen dat er vanuit boeddhistisch hoek commentaar komt op juist die combinatie van boeddha dharma en commercie.
Ja, zeker. Ik heb in de jaren dat ik hiermee actief ben geweest veel kritiek mogen ontvangen en veel op- en aanmerkingen gehad op mijn werkwijze.
Wat is de belangrijkste kritiek dan?
Nou ja, de belangrijkste kritiek is dat boeddha en geld niks met elkaar te maken mogen hebben, want de dharma is gratis en is voor iedereen. Maar daar mag je geen geld voor vragen. En daar ben ik het hartstochtelijk mee eens. Ik denk alleen dat het niet gaat over het vermarkten van de dharma. Ik vind dat het gaat over het verdeugdzamen, het verheilzamen van het bedrijfsleven. En ik denk dat die vier edele waarheden die de Boeddha ooit heeft geformuleerd, het ultieme pad zijn om dat bedrijfsleven op een manier te transformeren dat het bijdraagt aan het welzijn van alle levende wezens. Doen we dat niet, dan blijft dat bedrijfsleven willens en wetens een destructieve, donkere kracht. En ja, dat vind ik eerlijk gezegd niet zo'n lekkere optie. Voor mij zijn boeddhisme en business ontzettend complementair, omdat ik daadwerkelijk geloof dat het bedrijfsleven, de maatschappij, de economie ontzettend gebaat is bij het doorprikken van lijden veroorzakende illusies.
En maar daar heb je echt het boeddhisme bij nodig om dat neer te kunnen zetten. Ik bedoel, ik kan me ook voorstellen dat je boeddhistische principes gebruikt zonder te refereren aan het boeddhisme.
Je mag het van mij ook karmanomics noemen of what's in a name, maar ja, ik ben boeddhist. En ik gebruik de dharma en de leer van Boeddha in het zakelijke domein en vooral in het economische domein. En ik vind eerlijk gezegd, ik vind het een beetje ridicuul om dat weg te stoppen, om discussies te vermijden of om... Het is zoals het is. En voor mij is het een ontzettende belangrijke inspiratiebron. Ik ben de belichaming van het doorprikken van de scheiding tussen je persoonlijke leven en je professionele leven. Ik heb heel lang gedacht dat je die twee werelden kon scheiden. Ik werd daar niet gelukkiger van. En zo kijk ik ook naar het boeddhisme. Boeddhisme is niet iets wat je in een klooster bedrijft, in een monnikspij, afgescheiden van de wereld. Dat doe je juist midden in de samenleving. En als je anno 2012 nog denkt te kunnen ontkennen dat economie en het bedrijfsleven een onlosmakelijk onderdeel van dat maatschappelijke leven is, ja, dan wordt het wel een hele lastige wedstrijd. Een inventarisatie gemaakt van meedogende bedrijven. Gewoon eens om mensen aan te tonen dat het helemaal niet zo zweverig is. Dat banken als de Triodos Bank en ASM Bank, dat zijn banken. Maar het zijn hele deugzame bedrijven die hele bijzondere dingen doen met geld. Weet je kunt niet zeggen dat geld verkeerd is. Geld is. En ja, er worden door durfkapitalisten de meest verschrikkelijke dingen meegedaan die de meest verschrikkelijke gevolgen hebben. Maar er zijn dus ook mensen zoals de mensen van de Triodos Bank en de ASM Bank die fantastische dingen doen. Maar dan hebben we het nog niet over impact investors als Ashoka of Skoll die louter en alleen maar investeren in social entrepreneurs. En dat zijn mensen die de wereld willen veranderen. Ja. Die helemaal überhaupt geen primaire winstdoelstelling meer hebben, maar gewoon geld gebruiken om er goed mee te doen. Ook dat is geld en commercie.
Nu is de Triodos Bank is een antroposofische bank. Is een boeddhistische bank, is dat denkbaar?
Laat ik zo zeggen, ik heb gesprekken op gang gebracht met een financiële dienstverlener vanuit dit gedachtegoed. Want ik kom ontzettend veel mensen tegen op de een of andere wijze. Ja, zoeken naar een vorm om hun boeddhistische levensbeschouwing te combineren met hun bedrijfsvoering of levensonderhoud. En daar eigenlijk een beetje in vastlopen. Omdat veel van de conventionele banken en investeerders een heel eenzijdig beeld hebben ten opzichte van geld. Dus ik denk inderdaad dat er een enorme potentie ligt voor een bank op levensbeschouwelijke gronden. En ik denk zelf dat een bank die boeddhistische beginselen hanteert en ook uitdraagt, wel eens een hele gezonde en interessante bank zou kunnen worden. Omdat ik denk dat de mensen die daarmee aan de slag gaan, mensen zijn die per definitie streven naar het welzijn van alle levende wezens. Dat is een bijzonder deugdzame groep klanten. Dat zou wel eens heel interessant kunnen zijn.
Banken met een boeddhistische inslag zullen niet snel omver gaan door een economische crisis.
Nee, dat is net zo goed als dat de ASM-bank en de Triodosbank tegen de klippen opgroeien op het moment. Terwijl heel veel van de conventionele durfbanken, de hedge funds van deze wereld, zeg maar leeglopen, groeien die banken. Dat is niet voor niks natuurlijk.
Hoe kan dat?
Omdat je kunt zien dat dat lijden, de wijsheid die daarbij hoort, het inzicht van holy shit, waar ben ik in godsnaam mee bezig, een steeds groter gemeengoed aan het worden is. Dus er is een steeds groter groep mensen die zaten eerst gewoon braaf bij de conventionele banken. En die zijn na 2008 zijn die tot de conclusie gekomen van jongens, waar ben ik nou mee bezig? Ik heb mijn geld staan bij een club die niet met mijn geld om kan gaan, die er de meest verschrikkelijke dingen mee uithaalt. Ik wil niet meer bij zo'n bank zitten. Ik wil bij een bank zitten die op een verantwoordelijke manier met mijn geld omgaat, die het op een verantwoordelijke manier besteedt en investeert. En dan kom je op dit moment uit bij ASM Bank en Triodosbank. Er zijn natuurlijk vele andere, maar in Nederland zijn dat twee hele bekende en actieve merken.
Ja. Dat dient jou ook als voorbeeld van hoe jij eigenlijk bedrijven ook kunt inspireren en stimuleren om meer duurzaam te werken of meer mededogend te zijn.
100%. Nogmaals, mijn benadering is volstrekt seculier. Ik heb geen enkele intentie om dat boeddhisme te verspreiden. Ik gebruik het alleen als een methode, als een houvast om mensen van wijsheid en vaardigheid te voorzien. Dus fair trade, om maar een voorbeeld te noemen, ecologisch, biologisch, social entrepreneurship, beschouw ik allemaal als vormen van maatschappelijk meedogend ondernemen. De waterscheiding is of iets echt fair is en echt eco en echt bio. En wat ik daarmee bedoel, het is helemaal niet moeilijk om dat labeltje op je bedrijf te plakken en net te doen alsof je dat bent. Het is ongelooflijk ingewikkeld en ongelooflijk ingrijpend om het te zijn. Daar zit wat mij betreft de crux. En daar helpt het boeddhisme bij, omdat het boeddhisme dat verschil tussen dat doen en dat zijn zo mooi laat zien.
Karmanomics, wat bedrijven van het boeddhisme kunnen leren, is verschenen bij uitgeverij Asoka.
Sinds enkele jaren beantwoordt de Cybermonnik op onze website vragen van belangstellenden. Afgelopen december maakte hij met veel succes een debuut op de radio. Wilt u ook telefonisch een kwestie voorleggen? Meld u dan aan via onze website. Bovendien maakt u zo kans op een cadeau. Wordt uw vraag geselecteerd, dan ontvangt u het nieuwe boek van Maries Knechtel, Integrale Zen. Wilt u het optreden van de Cybermonnik nog eens terugluisteren? Kijk dan in het radioarchief op boeddhistischeomroep.nl bij de uitzending van 31 december of 18 februari.
Op 13 maart jongstleden overleed Margot Kool Stumpel. Samen met haar man, Jan-Paul Kool, stond ze in 1979 aan de wieg van het Maitreya Instituut, een van de oudste organisaties voor Tibetaans boeddhisme in Nederland. Paula de Wijs, directrice van het Maitreya Instituut, heeft Margot Kool vanaf het allereerste begin meegemaakt. Hoe zou ze haar karakteriseren?
Aan de ene kant was ze zacht, in die zin van ze had een zachte stem en ze hield van zachte kleuren en zachte kleding en dat soort dingen. En aan de andere kant best wel sterk. Ik bedoel, ze hadden een vrij schelle, harde lach en een sterke wil. Dus dat zat er ook in. Ze was niet in, geen doetje. Ze had gewoon best wel een sterk willetje en ze zette door. En ze was een serieuze beoefenaar, dat is echt wel zo. Maar je kon ongelooflijk goed met haar lachen. Of we hebben gewoon vroeger veel gewoon gedanst. En dat vond ik ook wel leuk, echt uitbundig, gewoon rock'n'roll gedanst. Dus al die dingen waren Margot.
Maar hoe ben je Margot Kool tegengekomen?
Nou, toen ze Margot Stumpel was en de vriendin van Jan-Paul Kool. Jan-Paul kende ik eerder. En Jan-Paul nam Margot eens een keertje mee naar een middag georganiseerd voor studenten die de cursussen van Marcel Bertels gevolgd hadden. De Lamrim cursussen, die waren de voorlopers van het Maitreya Instituut. En hij zei, het is mijn nieuwe vriendin Margot. Ik dacht, nou, knap meisje heb je. Ja, we gaan samen naar Lama Thubten Yeshe, Lama Zopa Rinpoche in Engeland. Die gaven dan een cursus. Ik zei, nou, dat is snel voor Margot. Ja, maar ze kan het bestaan hoor. Ja hoor, die was meteen in één keer gepakt, ook door het boeddhisme en ook door die twee lama's. En toen kwamen ze terug, getrouwd en wel door Lama Yeshe. En ze gingen op huwelijksreis naar India, zaten in grotten in Rawalsar, Tsokpema en van alles. En toen ze terugkwamen, ik woonde op een woonark in de Amstel. En zij voeren met vrienden op een boot daar langs. En ik riep, hey, willen jullie helpen met het bezoek te organiseren van Lama Yeshe en Lama Zopa? En toen zei ze, ja, we bellen wel. En ze belden en nou, dat was het. Dat was het begin. Maar toen kregen we van Lama Yeshe ook wat advies over hoe we verder moesten gaan. En dat was het. Hè? Het waren eerste cursussen van Marcel Bertels. En dan boom, met de zeg maar, toevoeging van Margot en Jan-Paul konden we echt iets van start krijgen.
Maar jullie waren de drijvende kracht, hè, zeg maar, achter het Maitreya Instituut. En dat is al die jaren doorgegaan. Van wat was dan die synergie, zeg maar, die dat mogelijk maakte?
Nou, er waren natuurlijk veel meer mensen die erbij kwamen. In het begin waren we met z'n drietjes, maar er kwamen daarna nog veel meer mensen. Ja, Jan-Paul was ongelooflijk gedreven. Hij was een hele snelle. Hij is nog steeds een hele snelle. Snelle ideeën en creatief en zo. Maar gewoon, ja, ook creatief en zo. Maar gewoon wat bedachtzamer en wat rustiger. En ik ergens misschien tussenin. En dat werkte wel op een of andere manier. Wij kwamen gewoon met ideeën. En we hadden genoeg energie met z'n drieën, dat zeker. En gewoon veel pret, dat helpt.
En hadden jullie een bepaalde taakverdeling? Dat zij goed was in een bepaald soort activiteiten?
Nou, in het begin, toen we een stichting begonnen, was het officieel, werd ik voorzitter. Jan-Paul was dan penningmeester, hij was beter met geld, dat was zeker. En Margot was secretaris van het bestuur. Maar ik bedoel, dat was iets officieels, maar later waren er zoveel verschillende dingen. Ook nogmaals, door veel meer mensen gedragen. Wij waren niet de enige, we waren misschien de aanstichters, maar er kwamen heel veel mensen bij kijken, bij helpen. En Jan-Paul die runde al vele jaren het kantoor en meer de commerciële gedeelte. Ik bedoel het klein winkeltje en de boeken. En Margot die hielp ook later met veel redigeren van boeken, vertalen van boeken. Dat was gewoon iets wat ze heel goed kon. En dingen regelen, dat kon ze ook.
Maar vertalen uit het Engels neem ik aan, hè?
Ja, we hebben die twee hoofdlames, Lama Yeshe, Lama Thubten Yeshe, die overleden in de 80-jaren, en Lama Zopa Rinpoche. En de ene kon Lama Yeshe beter vertalen, die andere kon Lama Zopa beter vertalen. Gewoon, het is een beetje, je begrijpt wat ze zeggen, maar hoe je het overbrengt in het Nederlands zonder dat het leest alsof het vertaald wordt, dat is een kunst. Dat kon ze heel goed, ja. En haar Nederlands was gewoon heel goed. Jan-Paul en Margot woonden eerst in het centrum in Emst. Wij hadden verschillende verhuizingen meegemaakt. En ze woonden in Emst. Dat is een voormalig jeugdherberg. En konden ze daar een soort appartement in bouwen. En op een zeker moment gingen ze naar een huis in de omgeving. Een echte eengezinswoning. Het was echt bijna alsof je volwassen werd, weet je wel. Het was heel grappig. Heel leuk. En Jan-Paul die werkte dan dagelijks op kantoor, maar gewoon minder. Dus zij was niet dagelijks aanwezig. Maar ze hielp met allerlei andere dingen. Het laatste aantal jaren werkte ze veel met de dierenbevrijding. De dierenbevrijdingsrituelen. Alles van schapen tot wormen. Alles gewoon de rituelen en de dingen om die beesten op te kopen en hun levens te redden. En dat was iets wat ze heel belangrijk vonden, wat ze heel mooi deed ook.
Maar waarom vond ze dat belangrijk?
Ja, ik weet niet. Waarom voel je je aangetrokken tot een bepaald aspect van je beoefening? Het is gewoon iets wat haar vreselijk aantrok. Ik weet, heel vroeger was ze aangetrokken tot het beeld van witte Tara, die in het Tibetaanse boeddhisme zeg maar het belichaming is van iets met lang leven. En het verlengen van leven. Maar gewoon, ze heeft een grote compassie gehad, een grote drang om die levens te redden. En met haar organisatietalent kon ze dat heel goed doen.
Maar was ze ook wervend wat betreft het verspreiden van het boeddhisme of dat soort dingen?
Kon ze wel zijn, maar ik denk dat ze een hoop van dat soort activiteiten aan Jan Paul overliet. Hij is eerder een publieke figuur, als je weet wat ik bedoel. Gewoon iemand die echt veel meer energie naar buiten gooit. Hij Margot was in die zin net wat ingetogener.
En voelde zij het eigenlijk aankomen dat de dood dichtbij was?
Nou, ik heb haar in de laatste tijd niet zo veel gezien of meegemaakt. Wat ik hoor van Jan Paul was, gewoon achteraf gezien dan, dat hij denkt dat ze iets bewust of onbewust, dat is natuurlijk onmogelijk te zeggen nu, iets heeft voelen aankomen in die zin dat ze dingen aan het opruimen was, dat ze bepaalde beoefeningen die ze altijd deed nog eens een keertje wilde verdiepen of gewoon een bepaalde initiatie wilde herhalen, dat soort dingen. En dat dat voor haar heel belangrijk was. Dus op een bepaalde manier was ze zich aan het klaarmaken. Hoewel, ze is heel plotseling gestorven. Het is niet alsof het iets was wat je had kunnen zien aankomen in die zin.
En wordt ze nu ook op een boeddhistische manier begraven?
Nou, ik was hier helaas in het ziekenhuis. Maar Geshen Gawang Zopa, haar leraar, heeft natuurlijk bij de begrafenis allerlei dingen verteld. Blijkbaar ook over hun band. En er waren veel gebeden gezegd door meerdere lama's tijdens de begrafenis. En het was een soort combinatie van een westerse begrafenis met toespraken. Ik heb iets geschreven. Meerdere mensen die er niet aanwezig konden zijn uit Amerika en uit Duitsland, die hebben dingen geschreven. Professor Alexander Beurzen en John Landau en Truus Philipsen, oude vrienden en goede bekenden en geleerden, die hebben allemaal dingen geschreven die voorgedragen werden. En andere mensen hebben ook gesproken over wat ze bijgedragen heeft. En ook de verschillende leraren die ze naar Nederland heeft uitgenodigd. En beoefeningen die ze deed. Dus al die dingen kwamen wel aan bod. Maar het boeddhistische gedeelte zou eigenlijk bestaan uit de gebeden die gedaan werden toen.
En je noemde die allemaal buitenlandse namen. Dus zij was ook internationaal actief?
Oh, zeker. Vanaf het begin, ja. Want het Maitreya Instituut maakt onderdeel uit van de FPMT. En de FPMT is een internationale organisatie. En vanaf het begin hebben we hele goede leraren uitgenodigd vanuit het buitenland. Zeker uit onze organisatie ook. Zoals John Landau of Alexander Beurzen. En dat waren vrienden en kennissen van de eerste uur, ja.
Ben je nou verdrietig of hoe kijk je tegen de dood aan?
Ja, nee. Het is altijd een gemengde. Gewoon, je hebt je boeddhistische beoefening en er zijn bepaalde dingen die zo klaar als een klontje zijn. Ik bedoel, vergankelijkheid enzovoorts enzovoorts. En daar ben je gewoon volledig doordrongen. Maar aan de andere kant natuurlijk. Gewoon dat ze er niet is en dat ze er ook niet is voor Jan Paul. Want dat was echt zo'n hechte stel. Daar ben ik het meeste eigenlijk verdrietig door. Het is een les van ons allemaal. Weet je, een paar weken geleden hadden we ook de crematie van Geshe Kunchok Lundup. De eerste Geshe van het Maitreya Instituut. En zoals het door meerdere mensen is gezegd de laatste tijd, het lijkt echt het einde van een tijdperk. Dat is het echt. En nu zijn wij de oudere generatie. En langzaam maar zeker verdwijnen wij één voor één. Dus het is gewoon, het is een merkwaardige belevenis eigenlijk.
De generatie van de mensen die de instituten en centra opgebouwd hebben.
Ja, precies. En gelukkig kunnen de meesten van ons elkaar het heel goed met elkaar vinden. Veel zijn eigenlijk uit het Maitreya Instituut ontsproten. Of leerlingen uit het Maitreya Instituut die gegrepen werden door het boeddhisme en verder zijn op zoek gegaan naar zeg maar een persoonlijke leraar. Dus dat zie je overal in Nederland. Er zijn er meerdere centra die ontstaan zijn uit door leerlingen van het Maitreya Instituut. Maar inderdaad, gewoon, ik ben in de 60, maar Margot was net boven de 60. Het zit er allemaal aan te komen, nietwaar?
De bijdrage was van Fred Gales. Afgelopen dinsdag kreeg Henk Barendrecht in Wassenaar de 4e Distinguished Lawrence Fellowship uitgereikt. Het is bepaald niet de eerste keer dat deze hoogleraar wiskunde en informatica en Vipassana-leraar in de prijzen valt. Deze onderscheiding is interessant omdat hij wordt toegekend aan wetenschappers die de kloof tussen menswetenschappen en natuurkunde proberen te overbruggen. Een kolfje naar de hand van Barendrecht. Hij is nu aan de telefoon vanuit Portugal. Meneer Barendrecht, allereerst gefeliciteerd met deze gedistingeerde prijs. Was u verrast dat hij aan u was toegekend?
Nou, je moest er zelf voor meedingen. Dus ik heb een onderzoeksaanvraag geschreven die meedingde naar deze prijs. En ja, toen ik hem kreeg, was ik meer blij en verheugd dat ik hem kreeg.
Er is een geldbedrag van 10.000 euro aan deze prijs verbonden om gedurende een jaar een specifiek onderzoek te doen. Wat gaat dat onderzoek precies behelzen?
Het is onderzoek naar bewustzijnstoestanden. En in de boeddhistische psychologie worden bewustzijnstoestanden erg belangrijk gevonden. En het model wat ik gemaakt heb is een theoretisch model waaruit ook blijkt dat die bewustzijnstoestanden zo belangrijk zijn. En ik ga zoeken naar literatuur en misschien ook wat empirisch onderzoek doen dat dan bevestigt hoe belangrijk die bewustzijnstoestanden zijn.
Dat wordt een samenwerking tussen wetenschappers uit verschillende disciplines, hè? Wat voor wetenschappers wilt u daarvoor uitnodigen?
Daar ben ik toch al mee bezig. Dat zijn mensen uit de klinische psychologie, psychiatrie. En mensen uit neurowetenschappen.
En gaat het ook specifiek bijvoorbeeld over de effecten van Vipassana-meditatie of mindfulness-meditatie?
Nee, in de instantie niet. Vipassana is eigenlijk een oplossing van een probleem. En dat probleem is dat ons bewustzijn normaliter een zekere vorm van instabiliteit heeft. En Vipassana probeert dan met die instabiliteit te leven en dat minder erg te vinden.
En dit onderzoek gaat niet over deze effecten van Vipassana. Want ik begreep namelijk dat er ook een aantal mindfulness trainers bij betrokken zouden zijn.
Nee, het is meer Vipassana training. Maar ik zie Vipassana training als een verdergaande vorm van mindfulness training. Het is beide gebaseerd op mindfulness en bij Vipassana doe je het intensiever dan in de 8-weekse mindfulness training. Dat zie ik in elkaars verlengde liggen.
Wat is de rol van de mindfulness trainers die betrokken zijn bij de internationale workshop? Want dat zag ik vermeld bij het Lawrence Center, dat er neurowetenschappers, psychiaters, maar ook een aantal mindfulness trainers bij elkaar zullen komen om ideeën uit te wisselen.
Ja, zij hebben ervaring hoe je de geest stabiliseert, zou ik maar zeggen, op een gezonde manier. Een van de stabilisaties die minder gezond zijn, dat is bijvoorbeeld de depressie. Daarbij is de geest wel stabiel geworden, alleen zit je dan vast aan je depressie. Dus dat wil je niet. En met behulp van mindfulness en Vipassana probeer je zoiets te doorbreken. Bepaalde stabiliteit die ongezond is, probeer je te doorbreken om naar een meer gezonde stabiliteit te komen. Dus die mindfulness en Vipassana trainers hebben daar een belangrijke bijdrage voor.
Wat is het precies wat u gaat onderzoeken aan die bewustzijnstoestanden?
Nou, eerst is het een literatuurstudie. Kan men wel spreken van bewustzijnstoestanden en zijn ze goed genoeg gedefinieerd? In het model dat ik heb opgeschreven en ook heb opgestuurd bij de competitie, daaruit blijkt dat die bewustzijnstoestanden heel erg belangrijk zijn. Dat kun je als volgt zien. Kijk, ik zit hier nu in die moestuin. Maar je kunt dezelfde dingen zien op een totaal andere manier. Je kunt geërgerd zijn of je kunt depressief zijn. En dan zie je die moestuin totaal anders dan wanneer je vrolijk bent of wanneer je opgewonden bent. Dus veel belangrijker nog dan de mooie bomen hier is de bewustzijnstoestand. Ik wil ook gaan zoeken naar literatuur die dat benadrukt, die daar reeds onderzoek naar heeft gedaan.
Maar begrijp ik dat het nog ontbreekt aan heldere definities van bepaalde bewustzijnstoestanden?
Nou, niet zozeer, maar het ontbreekt aan het beklemtonen van het belang van bewustzijnstoestanden.
En dat is met name ook gerelateerd aan de effecten vanuit de Vipassana-meditatie.
Ja, en in de Vipassana-meditatie is het hoofddoel om verandering aan te brengen in je bewustzijnstoestanden. Te erkennen dat je in bepaalde bewustzijnstoestanden bent en het dan te leren om er afstand van te nemen. In het dagelijks leven ziet men de bewustzijnstoestanden helemaal niet, maar ziet men de objecten die men om zich heen heeft. En we zijn daar zo mee bezig dat we vergeten dat die bewustzijnstoestand er is. En helemaal vergeten dat die bewustzijnstoestand nog belangrijker is dan de objecten. En dat is typisch de boeddhistische benadering.
Dus u wilt ook meer aandacht creëren voor het stilstaan bij die bewustzijnstoestanden in plaats van altijd te focussen op de objecten.
Ja, en waarom? Omdat in het bewustzijn, en dat heeft niet alleen met de bewustzijnstoestanden te maken, maar ook met de inhouden, dat hele bewustzijn is zo dynamisch dat we behoefte hebben aan een zekere houvast, dat is onderdeel van de theorie, dat we meestal een symptomatische houvast pakken, namelijk de houvast van onze verlangens of de houvast van ons afkeer, en dan blijven we vastzitten. En om deze symptomatische houvast te doorbreken, heb je inzicht nodig en mindfulness Vipassana gebeuren, om dan in een meer heilzame vorm van bewustzijn te komen. Dus dat hoort er nog bij.
De prijs die u heeft ontvangen is vernoemd naar een natuurkundige, Lawrence. Zijn er ook natuurkundigen betrokken bij dit onderzoek?
Nou, de laatste jaren heb ik al samengewerkt met biofysici die helpen bij het maken van experimenten die gingen over de effecten van Vipassana-meditatie. Dus ja, dat is het geval en ik ga daarmee door.
Meneer Barendrecht, mag ik u hartelijk bedanken voor deze toelichting en nog een fijne tijd daar in Portugal.
Ja, graag gedaan. Ja, tot ziens.
U hoorde Henk Barendrecht. En tot zover dit eerste uur van Hemelsbreed. We onderbreken deze uitzending nu voor nieuws en reclame. En daarna zijn we bij je terug met een dubbel gesprek over boeddhisten in het leger. Graag tot zo.
Het weekend van Radio 5.
Welkom bij de Boeddhistische Omroep met nog een half uur Hemelsbreed. Hoe kun je als boeddhist werkzaam zijn in het leger? En hoe ga je dan om met de boeddhistische voorschriften als niet doden en het juiste levensonderhoud? In het komend half uur spreek ik met Thomas Dyer, die sinds 2008 als boeddhistisch aalmoezenier werkzaam is in het Amerikaanse leger. Daarnaast vroegen we Faramitra naar zijn mening. En hij is hoofd boeddhistische geestelijke verzorging in ons land en valt onder het ministerie van Justitie. Thomas Dyer werd in 2010 uitgezonden naar Irak en nu is hij gestationeerd in Fort Benning in de Amerikaanse staat Georgia. Oorspronkelijk komt hij uit Tennessee en was dan ook baptist voor hij met het boeddhisme in aanraking kwam.
The Maneuver Center of Excellence in the United States Army have the first Buddhist chaplain to ever serve in its ranks. Ron Andrus sat down with Chaplain Thomas Dyer to learn more about his duty, the way of Buddha, and brings us his enlightening story.
This is Chaplain Thomas Dyer from Fort Benning, Georgia.
Captain Thomas Dyer made history recently when he became the first Buddhist chaplain to serve in the United States Army. He's a Southern boy and ex-Baptist preacher from the watermelon patches of small-town Tennessee who sought a different kind of truth and discovered Buddhism.
Around 2001, I was pastoring, you know, a Southern Baptist church, which in the southern portion of the United States, you know, it's kind of part of the culture.
Ik was al een tijd lang pastor in een baptistengemeente. In het zuiden van de VS zijn die een belangrijk onderdeel van de cultuur. maar er was iets in me dat meer de diepte in wilde.
So I found Thomas Mert. He's of course is a Trappist monk, and he was using Zen methodology and Zen teaching to kind of enhance his spirituality in the Christian faith.
Ik ging op zoek en vond Thomas Merton, een trappist die zen-meditatie gebruikte om zijn christelijke geloof te versterken. Dus ik begon te mediteren met Christus als referentiepunt. En na 2 jaar merkte ik dat mijn geest begon te veranderen en zich te verruimen.
In a very profound way. I knew that something profound had happened, but I would never be the same. And it was a short time after this that I decided to leave the church. I pursued a job as a counselor in a juvenile prison. I went to the public library in Memphis, Tennessee, and this book was kind of wooing me to itself. It said, Thich Nhat Hanh, a friend of Thomas Merton. So I thought to myself, any friend of Thomas Merton, of course, is a friend of mine.
Kort daarna besloot ik de kerk te verlaten. Wel werkte ik door als raadsman in een jeugdgevangenis. Tegelijkertijd bleef ik verder zoeken naar zinvolle spiritualiteit. In de bibliotheek van Memphis vond ik een boek van Thich Nhat Hanh en op de achterkant las ik dat hij een vriend was van Thomas Merton. Dat gaf me een gevoel van thuiskomen. Vanaf dat moment las ik alles van Thich Nhat Hanh en luisterde ik naar al zijn Dharma-talks.
Heeft het Amerikaanse leger een speciaal opleidingsprogramma voor boeddhistische almoezeniers?
Actually, the United States military has a training program for chaplains, which is all chaplains of all faith groups.
Het Amerikaanse leger heeft 1 opleidingsprogramma voor almoezeniers uit alle religieuze stromingen. Het is de verantwoordelijkheid van de burgerbevolking om de aanvraag te doen voor een gekwalificeerde almoezenier die aan de behoeften van hun religieuze gemeenschap kan voldoen.
Hoeveel boeddhisten zijn er eigenlijk in het Amerikaanse leger?
Most of Buddhists I found in the United States Army will opt for the category of non-religious preference.
De meeste boeddhisten in het leger zetten op hun aanmeldingsformulier een kruisje bij geen religieuze voorkeur. Ze beoefenen voor zichzelf. Daarnaast is er een grote groep van wat ik boekwinkelboeddhisten noem. Ik kwam in het leger een aantal zeer belezen beoefenaars tegen.
And I have found in the military there are some very well-read non-lineage type practitioners.
In Nederland zijn er nog geen boeddhistische almoezeniers in het leger. Farah Mitra, hoofd boeddhistische geestelijke verzorging bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, denkt dat dat in de toekomst wel mogelijk zou kunnen zijn.
Omdat in Nederland, net zoals ook in Amerika, de wet dat voorschrijft, dat als je in zo'n, moet maar, gesloten situatie zit, zoals of defensie of justitie, en als je daar langer dan 24 uur per dag verblijft, dan mag je een beroep doen op geestelijke verzorging naar je eigen voorkeur. Nou, zo is het bij justitie ook begonnen. Dat was ooit 1 gedetineerde die behoefte had aan een boeddhist. En dat zou dus bij defensie ook kunnen gebeuren.
Ik begrijp dat er is op dit moment een opleiding in de maak voor boeddhistisch geestelijk verzorgers. Maar dat is een lang en intensief studietraject. Ja. Zou een boeddhistisch geestelijk verzorger voor defensie ook aan diezelfde eisen moeten voldoen?
Ik weet niet precies hoe dat bij defensie geregeld is. Die hebben ook nog een eigen traject, een opleidingstraject. Maar de opleiding die nu van start gaat, maar waarin het vooral specifiek gaat over het geven van geestelijke verzorging, daar zit ze wel een element in vanuit de zorgsector. Dus zeg maar intramurale zorg, ziekenhuizen, verpleeghuizen, psychiatrie. Er zit een element in over justitie, dus het gevangeniswezen, TBS-klinieken. En er zit een blok in over defensie.
Is het voorstelbaar dat er boeddhisten in het Nederlandse leger zitten?
Ik zou niet weten waarom niet. Net zoals dat er ook Joden in het Nederlands leger zitten, en Hindoes en moslims en christenen en humanisten. Dus waarom zouden er ook geen boeddhisten in het leger kunnen zitten?
Nou, misschien omdat binnen het boeddhisme veel waarde wordt gehecht aan de leefregels van bijvoorbeeld het juiste levensonderhoud, de regel niet doden, aan geweldloosheid. Ja. Veel mensen kunnen zich niet voorstellen hoe je dat nou kan combineren met een baan voor defensie, waarbij je, als dat nodig is, daadwerkelijk mensen zou moeten doden.
Dat is natuurlijk een hele complexe vraag, maar als je gewoon kijkt naar alle wereldreligies en levensbeschouwingen, hebben die toch tamelijk parallele opvattingen over dit soort dingen. En dat is natuurlijk het ideaal typisch beeld wat we naleven met elkaar. Maar we leven nog steeds in een tamelijk chaotische wereldtoestand, waarin geweld nog steeds een optie is, een onderdeel is ook van het bestaan. Zoals je het ook ziet in de sfeer van het afhankelijk ontstaan. Dan zie je gewoon dat het een het ander veroorzaakt. En zolang we in die cyclus zitten van het afhankelijk ontstaan, zal er ook wel geweld zijn, of we nou boeddhist zijn of niet. En zolang we in deze samenleving leven, moeten we ook met dat geweld leren omgaan met elkaar. Je kunt niet met je rug naar de samenleving gaan staan. Dus daar waar die vraag is, denk ik, moet je hem ook gewoon reëel in de ogen durven kijken. We leven niet in een soort van Shangri-La, nirvana-achtige samenleving, hè, waar alles gewoon vanzelf gaat, waarin er geen geweld is. We leven gewoon in een wereld waar nog steeds sprake is van reactiviteit, destructiviteit. En dat is ook iets waar je dan ook als boeddhist een antwoord op moet hebben. Het is niet simpel ja of nee. Dat antwoord is heel genuanceerd. Je moet daar toch ook misschien wel, als je het over de Boeddha hebt, de middenweg zien te vinden in de context waarin we ons nu bevinden met elkaar.
Thomas Dyer trad in 2008 in dienst van de Tennessee National Guard.
When I was a session in 2008, I was sessioned in the Tennessee National Guard.
Het was al vreemd dat ik als zuiderling boeddhist was geworden, maar de aanwezigheid van een boeddhistische amoezenier in het uiterst conservatieve Tennessee was natuurlijk nog veel vreemder.
Old hillbillies from way back when, you might say.
In 2010 werd Thomas Dyer uitgezonden naar Irak.
When I came into the chaplain corps, I immediately started training to deploy to Iraq.
Ik werkte in de aanloop vooral als raadsman voor de soldaten en hun families. In een bataljon van 8000 manschappen waren er 6 boeddhisten en ik begon een boeddhistische dienst op de zondagmorgen.
I had a group of about 6 or 7 that we began to practice and having a Buddhist service on a Sunday morning, that type of thing. At the same time, I had a lot of soldiers who were interested in meditation, but not specifically Buddhist.
Er waren heel wat soldaten geïnteresseerd in meditatie, maar niet in boeddhisme. Daarom organiseerde ik meditatiebijeenkomsten waarbij elke soldaat zelf een meditatieobject kon kiezen. Dat kon bijvoorbeeld Christus zijn of een toestand van onbevreesdheid, alles wat hun lijden zou kunnen verlichten.
So the meditation was very valuable. It was very calm. Iraq was very settled at the time. I was getting a lot of requests to come and provide what we call here in the United States, you know, the First Amendment rights of a soldier.
In Irak was het op dat moment erg rustig en ik kreeg van overal waar boeddhistische soldaten waren gestationeerd het verzoek om boeddhistische diensten te verzorgen. We hielden dharma-discussies en baden voor familie en veiligheid. En ik ontmoette verschillende boeddhisten die met zichzelf in conflict waren geraakt vanwege het feit dat ze een wapen droegen en moesten doden.
And then, as you can imagine, there were some Buddhists who were kind of conflicted about carrying a weapon and the possibility of taking life and things like that. When you talk to the soldiers about this, there is an initial conflict, but there's also why did they join the military from the beginning?
De vraag is ook, waarom namen ze überhaupt dienst in het leger? Sommigen deden dat uit financiële overwegingen en anderen vanuit het patriotistische idee dat het leger een belangrijke beschermende functie heeft. Maar toen ze zich realiseerden dat ze daadwerkelijk hun missie moesten vervullen en mensen moesten doden, toen kwam de vraag op, heb ik wel echt de juiste keuze gemaakt?
And they had to in right action from the military point of view to complete their mission, to protect their fellow soldiers. They actually took life. Then from that point it became a question, did I really do the right thing? The discussions are long and they're reflective. And it is interacting with Dharma in a way to say that the teaching of Dharma is to relieve suffering and to arise the potential for happiness. That is the Buddhist ethic.
We hadden lange, intensieve discussies. Volgens de leer van de Dharma gaat het erom het lijden zoveel mogelijk te verzachten en om geluk te bevorderen. Dat wat lijden veroorzaakt is onjuist gedrag. De Boeddha zegt, de ander schade is jezelf schade. Maar omdat we allemaal uit dezelfde bron putten, is er globalisering ontstaan. Er is behoefte en tekort aan zaken als water en aardolie. Daardoor is de wereld kleiner geworden en zijn er overal conflicten.
The world seems to be closer because of population and resource demand and shortage of water and peak oil, and so as a result of this, the world has become a much closer experience. And this is undeniable, even if some don't think that this is a good idea or wish that it wasn't happening. The fact that that globalization is taking place. So the world does have conflict with each other. So looking at life as it is currently, we see that military action is necessary in many times.
Militaire actie is dus vaak onvermijdelijk vanwege de onwetendheid van de mens. Daarom kunnen we ook niet zonder lokale politiemachten, anders zou de wereld een hellerijk zijn.
If these are not intact, the whole world would be a hell realm. You know, even monasteries have been in danger, and teachers, even my own teacher, when he endorsed me and put me in the army, you know, he's a teacher from Tibet, and we know the struggles of our Tibetan Dharma brothers and sisters.
Zelfs kloosters en leraren ondervinden gevaar. Zoals mijn eigen leraar die me steunde in mijn besluit om in het leger te gaan werken. Hij komt uit Tibet en we kennen allemaal de strijd van onze Tibetaanse Dharma broeders en zusters.
Maar is de ultieme consequentie voor een boeddhist dan niet om geen deel uit te maken van het leger?
I'm really not finding that too much in the army. And Western Buddhists are really not having the same conflict. That those who come from lineages that are very old.
Dat idee kom ik in het leger niet tegen. Westerse boeddhisten hebben andere conflicten dan diegenen die uit hele oude tradities voorkomen. Zelfs landen met een grote boeddhistische bevolking hebben politiemachten en legers. Dat is de realiteit waarin we leven en waaraan we niet kunnen ontsnappen.
And there's no way to escape that. So is it idea for every Buddhist to join the army? No, of course not. Is it idea for Buddhism not to be in the army? I don't think so either.
Ik denk niet dat het voor elke boeddhist een goede zaak is om in het leger te gaan. Maar het is ook niet ideaal als er in het leger geen boeddhisme is. Het dharma-wiel moet overal gedraaid worden.
I think Buddhism and the dharma wheel needs to turn everywhere. The thing about military service is that there are long periods of routine, if not boredom, and then there will be moments of just sheer terror that will happen.
De militaire dienst kent lange periodes van routine en verveling en dan plotseling momenten van pure verschrikking. Ook uitgezonde soldaten hebben de mogelijkheid een boeddhistische dienst bij te wonen. Ik heb in Irak zelfs een retraite georganiseerd.
And it was quite nice. It was a very beautiful experience. Well, right now I do three services on a Sunday. So I have two services at the TRADOC. These are schools, like a boot camp or an armored school or something like that. In the boot camp situation, I'll have rising up to 400 soldiers that will come to attend the Buddhist service.
Momenteel doe ik elke zondag drie diensten. Twee daarvan zijn voor jonge recruten in opleiding. Daar komen zo'n 400 soldaten op af. De derde dienst wordt door zo'n 15 mensen bezocht, maar dat worden er snel meer. Dus de interesse in het boeddhisme is groeiende, zowel in het leger als in de Amerikaanse samenleving als geheel.
So the interest in Buddhism is very, very high.
Paramitra belicht de Nederlandse situatie.
Eerst is het belangrijkste is dat je geen boeddhist hoeft te zijn in het leger om een boeddhistische geestelijke verzorging te vragen. Dat is heel belangrijk om dat even boven tafel te houden. En datzelfde hebben we bij justitie. Die gedetineerden die in die gevangenis zitten, dat zijn geen boeddhisten. Dat zijn mensen die volstrekt de weg kwijt zijn. Die vreselijke dingen gedaan hebben soms. Zelfs soms niet eens in de gaten hebben gehad als ze dat gedaan hebben. Die nu wakker geworden zijn in die gevangenis van mijn hemel, wat is er met mij gebeurd en waar ben ik in terecht gekomen. En zich dan pas gaan realiseren dat ze ergens behoefte aan hebben. Of dat ze ergens steun gaan zoeken. En dan komen ze bijvoorbeeld in ons geval dan bij boeddhisten uit. En dat kan ik me voorstellen dat het in het leger precies hetzelfde is. En het andere is, het is natuurlijk zo dat de boeddha heeft geen regels gesteld. Hè? Er zijn geen dogma's in die zin. Hè? Dat hele idee van ik neem een vorm af te zien van het doden van wezens. Ja? Dat is wat anders als je zegt van gij zult niet doden. Dus er zit natuurlijk een heel groot verschil in. Het is ook subtiel in de nuance hoe je daar naar kijkt. De boeddha heeft ons niet een soort van blauwdruk gegeven in de sfeer van dit is het en dat is het niet. En ieder gaat zijn weg. Nou, daar moet je ook elke keer opnieuw bijna de weg uitvinden.
Thomas Dyer legt uit welke meditatietechnieken hij soldaten aanbiedt in het Amerikaanse leger.
The most powerful contribution that Buddhism makes immediately to a soldier is meditation and concentration.
Meditatie en concentratie zijn het krachtigste dat het boeddhisme aan een soldaat te bieden heeft. De liturgie is ontleend aan verschillende boeddhistische tradities. Daarnaast bied ik training in zen-meditatie, dus het volgen van de ademhaling en concentratie, zowel zittend als staand. Als militairen bijvoorbeeld naar de schietbaan gaan, is het handig als ze hun adem kunnen reguleren.
Whether they go to the rifle range and they learn to calm the breathing and they stay very mindful in the moment. We train in some mantra training where if you're having negative emotion or entering into kind of a culture shock because you move from the civilian paradigm to the military paradigm, you can use mantra to calm your mind stream.
We maken ook gebruik van mantra's om met negatieve emoties om te kunnen gaan. Als soldaten tijdens hun uitzending bijvoorbeeld een cultuurschok ervaren, dan kunnen ze met die mantra hun geest kalmeren.
Maar wordt dan boeddhistische beoefening niet ingezet om van de militairen betere soldaten te maken?
Zen training has been in the samurai culture. Zen training has been in the martial arts culture. If you want to be a sniper, that type of thing, Zen training would help you kind of keep your mind on target.
Zen training is altijd onderdeel geweest van de cultuur van de samurai en andere Oosterse vechtsporten. Als je een sluipschutter wilt worden, dan kan zen-training je helpen om altijd gefocust te blijven op je doel. Maar ik denk dat het boeddhisme in het leger veel meer te bieden heeft. Als je in dienst treedt, zie je jezelf dan als een getrainde moordenaar die de vijanden van Amerika gaat bevechten en aan het eind van de dag kan opscheppen over zijn destructieve daden? Dat is natuurlijk niet de boeddhistische weg.
Of course, that's not the Buddha way. So, Buddhism in the army, and Buddhism that's coming from my teaching and my lineage is... Your ultimate goal is to relieve suffering and create more potential for happiness and stay on your own path to enlightenment. So you must see yourself as a protector.
Volgens de Boeddha is je ultieme doel om het lijden te verlichten en meer mogelijkheden voor geluk te scheppen. Daarom moet je jezelf zien als een beschermer en als iemand die waar mogelijk voor het goede kiest, ook al draag je een M4 machinegeweer. Want het zijn uiteindelijk de soldaten die de beslissingen nemen.
And you must see yourself as someone who has a choice to make the best possible decision for good. Even though you have an M4, M16 and you lock and load a 30-round clip. Because at the end of the day, it is the soldiers who are doing these missions.
Ook Faramitra heeft zich bezig gehouden met de vraag of aandacht of concentratiemeditatie wel altijd op de juiste manier wordt ingezet.
Waar het natuurlijk uiteindelijk om gaat is, dat, en dat blijkt ook wel, ik heb er ooit een keer met Rep Anderson over gesproken in San Francisco, over dat hele aspect van aandacht, maar dan vooral ook binnen de zen-traditie. En ik vroeg hem toe, hoe zit het nou met het hart? Ik doe dus ook de metameditatie. Nou, toen zei hij van ja, als je werkelijk aandacht ontwikkelt, dan gaat het hart vanzelf open. En dan ben je alleen maar beschikbaar voor de ander. En niet meer bedreigend voor de ander. Dus als je dus heel goed nadenkt, dan zou je bijna het tegenovergestelde kunnen zeggen. Dat als je in het leger iedereen zo'n aandachtstraining geeft die werkelijk gebaseerd is op boeddhistische grondslagen. En zich ook werkelijk vanuit dat vertrekpunt. Dan zou het leger gewoon heel pacifistisch gaan worden uiteindelijk. Dan heb je precies het tegenovergestelde. En ik denk ook dat je heel erg moet bewust zijn. Zeker als je binnen dat soort context werkt, dat zie je ook bij justitie. Van... Wie zit er tegenover mij en wat en hoe ga ik het hem aanbieden? Ik denk dat het ontzettend belangrijk is.
Maar goed, als daar een groep van 400 soldaten zit, dan weet je niet meer wie er tegenover je zit natuurlijk.
Nee, maar zo doen wij het niet in Nederland.
Nou vertelde Dyer ook dat hij veel te maken krijgt met boeddhistische soldaten die gewetensproblemen krijgen. Ja. Met name als ze daadwerkelijk in actie moeten komen of uitgezonden worden. Ja. Dat ze dan plotseling realiseren wat dat inhoudt, continu dat wapen bij je te hebben. Ja. En inderdaad te moeten schieten en mensen te moeten doden. Ja. Hij zorgt dat mensen weer een bepaald soort gemoedsrust, dat ze daarmee kunnen zijn, zeg maar. Met die gewetensnood of met die gewetensbezwaren en toch hun functie in het leger kunnen uitvoeren. Is dat een goed idee?
Waar het hier om gaat ook is denk ik dat we niet moeten onderschatten dat soldaten ook geweten hebben. Een geweten. Ja? Het zijn niet soort van zombies die alleen maar rond zich uitlopen te schieten. Moeten maar blij om zijn ook. En iedereen zit daar natuurlijk in een ander soort proces, wanneer dat geweten wakker wordt, of hoe dat je dat wilt noemen. Je hebt natuurlijk contexten waarin je niet kan zeggen van ik gooi mijn wapen in de sloot, ik ben weg. Want je zit ook met een collectief. Ja, dat is natuurlijk één. Maar twee is het ook zo, dat het is natuurlijk heel goed mogelijk dat je op een gegeven moment zegt, ook door de ondersteuning van geestelijke verzorging, van dit is niet meer wat ik wil. En dan is het natuurlijk ook zaak als geestelijke verzorger binnen zo'n context, om heel goed te weten wat jouw plaats daarin is.
You are trained as a soldier to do the soldier skills and the warrior task. Make no mistake about it. You join the army, you may say, I won't kill unless I have to kill.
Je bent getraind als soldaat om opdrachten van de krijgsmacht uit te voeren. Daar is geen twijfel over mogelijk. Dan moet je ook bereid zijn om te doden als dat nodig is. Als je boeddhist bent, dan heb je de keuze om daaraan deel te nemen en te zweren op de Amerikaanse vlag dat je de Verenigde Staten zult beschermen en je aan de wet zult houden en de opperbevelhebber zult volgen.
And uphold the Constitution and follow the Commander-in-Chief. But because of how military action is being operated now, well, we're operating on a global scale now.
Maar inmiddels worden militaire acties overal ter wereld uitgevoerd en zijn veel missies gericht op het opbouwen van nieuwe naties in de derde wereld. Daarmee wil ik de discussie over het juiste levensonderhoud niet uit de weg gaan of het effect van militaire acties ophemelen, maar dit is gewoon de hedendaagse realiteit.
I'm really talking about what is reality here.
Stel dat wij als gewoon niet als boeddhisten, maar als Nederlanders, hè? Gewoon wij als Nederlanders zeggen van nou ja, wij doen nergens meer aan mee. Wij vinden het allemaal onzin. Wij willen het allemaal niet meer. Wij schaffen alles af. Dan is Nederland binnen de kortste keren verdwenen. En ook onze welvaart is verdwenen. Alles is verdwenen. Alles wat wij nu hebben, hebben we ook bij de gratie van het feit dat er zoiets bestaat als defensie. En dat hebben we natuurlijk helemaal niet in de gaten, want daar houden we ons helemaal niet mee bezig dagelijks, maar dat is wel een gegeven. Een defensie is binnen ons hele wereldsysteem gewoon een factor die maakt dat wat wij hebben nu ook hebben. En ben je bereid om dat af te staan, dan kan ik al wel opnieuw met je weer praten. Maar er wordt vaak te gemakkelijk gedacht, oh, dat schaffen we maar af, bijvoorbeeld. Of daar zijn we tegen. Het is wel grappig, omdat ook zelfs in de tijd van de Boeddha zelf, die had ook contact met de koningen, de veldheren en allemaal van dat soort mensen, al die strategische figuren die ook de politiek en de militaire macht hadden in zijn regio, daar had hij allemaal contacten mee. Ik vond het niet verkeerd, want die Boeddha was ook niet overal even geliefd. Die zocht ook zijn steunpunten. Het is onderdeel van het hele grote systeem waarin wij verkeren. Je kunt het niet als één dingetje eruit lichten en zeggen van we kunnen wel zonder.
I think, you know, it's very important to have a Buddhist chaplain. Not necessarily to promote Buddhism, but the fact that Buddhists are in the military. Buddhists were in the military way before I came.
Ik denk dat het belangrijk is dat de boeddhistische almoezeniers zijn. Niet om een boeddhisme te promoten, maar er zijn nou eenmaal boeddhisten in het leger. En zij hebben recht op ondersteuning door een raadsman vanuit hun eigen geloofsovertuiging. Alleen al onze aanwezigheid in het leger is een les en een herinnering aan God, aan spiritualiteit en een herinnering aan vriendelijkheid.
Our presence is a reminder to remember God or remember spirituality or remember kindness.
U hoorde Thomas Dyer, boeddhistisch almozenier in het Amerikaanse leger, en Farah Mitra, hoofd boeddhistische geestelijke verzorging. Hij valt onder het ministerie van Justitie. Voor meer informatie over het werk van Thomas Dyer kunt u terecht op onze website. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Presentatie Marloes Lazaal, eindredactie Jacqueline Oskamp, techniek Boris Nieuwenhuizen en Rob Gerritsen. Als u een van onze uitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijk dan op boeddhistischeomroep.nl. Daar vindt u ook een overzicht van interessante activiteiten in de komende week. Zometeen wordt de uitzending overgenomen door onze collega's van OOM en dan gaat het over depressies. Volgende week zaterdag zijn wij er weer met het eerste deel van een nieuwe serie waarin Jeanette Werkhoven praat met prominente boeddhisten over hun christelijke wortels. En in deel 1 van Het Geloven Voorbij vertelt Ton Lathouwers waarom hij ooit uit de katholieke kerk stapte. Dit alles zaterdagmiddag om 3 uur in Hemelsbreed op Radio 5. Graag tot dan.